Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, welkom bij ons paasappel. En in bijzonder welkom aan onze vaste gastspreker voor Tweede Paasdag, Andries Knevel. Gisteren hebben wij hier uitbundig het paasfeest, de opstanding van onze Heere en Heiland, gevierd. Met als hoogtepunt de openbare geloofsbelijdenis van een zevental jongeren. Pasen vraagt altijd om meer, om herhaling. De christelijke kerk heeft niet voor niets de zondag, de eerste dag van de week, de opstandingsdag, uitgeroepen tot feestdag. Dit paasappel ligt in het verlengde daarvan. We willen nog meer horen over de opgestane Heer. We willen getuigen van zijn opstanding. Daarom op deze tweede paasdag meer Pasen. En om goed toegerust de dag van morgen tegemoet te zien. En de dag daarna. En daarna. Tot aan de dag van de voleinding. Al vele jaren reist Andries Knevel op tweede paasdag af naar het Dordtse met een verrassend paasappel. Velen van u stappen in de auto of op de fiets en koersen op tweede paasdag, als was het een automatische piloot, linea recta naar de Zuidhovenkerk. Kerkmuren achterlatend. Het paasevangelie bindt. Wie vaste luisteraar van het radioprogramma Andries Radio op zaterdagmorgen is, heeft afgelopen zaterdag kunnen horen hoe dicht elkaar naderen een katholieke Antoine Baudard en een reformatorische Andries Knevel. Het paasevangelie bindt en boeit. En u verwacht dan toch niet van Andries Knevel dat hij de vraag spreekt de kerk waartaal, bevestigend gaat beantwoorden. Maar laat u binden en boeien. Nieuwe tijden vangen aan. God is scheppend opgestaan. We beginnen met het zingen van lied 81, zoals aangegeven op de liturgie.
Thank you. Goedemorgen gemeente, zullen wij allereerst God om een zegen vragen over deze samenkomst. Laat ons bidden. Daar zijn we hier aan de morgen van deze dag, deze wat wij noemen tweede paasdag, om nog een keer stil te staan bij dat grote wonder. En laat het zijn, Heren, dat het voor ons een wonder mag blijven. U bent opgestaan. Iets wat niet te bevatten is, nog voor mensen in de kerk, nog voor mensen buiten de kerk. Voor mensen die nadenken, voor mensen die ver staan, misschien ook voor mensen binnen de kerk hier vanochtend. U bent opgestaan. We mogen het geloven met elkaar, we mogen het belijden met elkaar. En vanmorgen mogen we ook nadenken over de vraag hoe dat evangelie van u als opgestane Heer de wereld in kwam, de wereld in ging en misschien ook heel dicht bij ons in ons hart mag komen. We danken u dat we een evangelie hebben van een opgestane Heer. Dat we een evangelie mogen hebben van een God die niet veraf is, die niet grillig is als de afgoden. Maar een God die zo diep neerdaalt dat hij mens werd en stierf voor onze zonden en opstond. De wartaal van de kerk misschien wel. De wartaal van de kerk. En we bidden Heilige Geest of u ons vanmorgen een ogenblik daarbij wilt laten stilstaan. Ons wilt leiden in het spreken, in het luisteren, het spelen, de dingen die we doen met elkaar. Om ja, een mooie nabetrachting te hebben op het paasfeest zoals we dat dan vroeger zeiden. Om ook gesterkt door het feit dat wij mogen geloven, belijden en beleven de Heer is opgestaan zo de wereld in te gaan. Dat vragen we in de naam van de opgestane Heer, ons Heer Jezus Christus. Amen. Ik ga met u lezen, het staat op de liturgie, handelingen 26 tot 24 tot 29. Ik had eigenlijk willen lezen handelingen 24, 25 en 26, maar dat is een beetje veel. Dus dat verhaal wat daar vooraf gaat, dat vertel ik u wel even. En dan concentreren we ons op 24. Ik zal het even vertellen. Paulus, ik ga het zo verder vertellen. Paulus is gevangen genomen, zit in Caesarea. Wordt eerst ondervraagd door Felix. Wordt daarna ondervraagd door Festus, allebei Romeinen zoals Pilatus. En daarna wordt hij ook nog ondervraagd door Agrippa. En er is één ding waar hij in die hele ondervraging telkens op terugkomt. En dat is de opstanding. En daar gaan we op letten vanochtend. Ik begin bij 24. En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde, zei Festus met luider stem: gij spreekt wartaal, Paulus. Uw vele studie brengt u in de war. Maar Paulus zei: hoogedele Festus, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. Want de koning weet van deze dingen en tot hem spreek ik vrijmoedig. Want ik kan niet geloven dat hem iets van deze dingen onbekend is. Dit is immers niet in een uithoek geschied. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Maar Agrippa zei tot Paulus, wat een dramatische zin wordt dit. Agrippa zei tot Paulus, gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden? En Paulus zei, ik zou God wel willen bidden dat en spoedig en voorgoed niet alleen u, maar ook alle die hier bij mij horen, ook zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien. Wij zingen: wie heeft geloofd Gods woord aan de profeet? ga gemeente, denk ik, iets doen wat in het bestaan van dit kerkgebouw, ik weet niet hoe lang de Zuidhovenkerk precies bestaat, maar wat in het bestaan van dit kerkgebouw denk ik nog nooit gebeurd is. Ik doe mijn bril af. Dit kan je krijgen in zo'n vliegtuig. Ik doe dit op. Dit is nog nooit gebeurd. Schat ik in. En wees niet bang, ik doe hem zo weer af. Maar het is wel een beeld wat u even voor u moet houden. Het komende 20 minuten, half uur. Dit beeld. Daar gaat hij weer. En ik beloof u, ik doe hem straks op enig moment weer op. Zo. Dit is hem. Zie je hem? Ik doe hem straks weer op. Ik was een paar weken geleden op een ring van predikanten en om met elkaar te praten over de opstanding. Het was in een kerk, niet in de christelijke gereformeerde kerk, niet in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En het was een debat over de vraag, nou, de belangrijkste vraag misschien wel binnen het christelijk geloof. Is de Heer Jezus Christus echt opgestaan uit de doden? Want we kunnen dat wel vieren, gisteren hier in Dordrecht en in talloze plaatsen in de wereld. Maar is het ook echt gebeurd? Is het echt gebeurd, dat heilsfeit waarin u en ik geloven? En hoe weet u dat? Hoe weet u dat? En het was een debat met een aantal dominees. En tot mijn, ja, toch wel tot mijn verbijstering bleek dat de meerderheid van die dominees in die ring, daar in Zeeland, nou iets wat ik van Zeeland niet had verwacht was juist dat, dat in die ring van dominees in Zeeland, die dominees tegen mij zeiden, Andries, dat is niet echt gebeurd. Dat is westerse taal. Het is niet echt gebeurd. Jezus is opgestaan, dat is beeldspraak. Dat is dichterlijke taal. Je moet niet denken dat daar echt een steen wegrolde en dat daar een man uit dat graf liep. En daarna die dingen gebeurden die wij allemaal weten, die er gebeurd zijn na Pasen. Nee, dat is achterhaald geloof. Andries, je moet dat zien als een gedicht, als beeldspraak, met een moeilijk woord, als een metafoor. Neem het voorbeeld, zeiden ze, als je tegen je vrouw zegt, ik weet niet of u dat tegen uw vrouw zegt wel eens, mijn vrouw, en dat bedoel je dan heel goed, mijn vrouw is een roos. Dan bedoel je iets liefs mee. Los even van al die prikkels, maar je bedoelt er iets liefs mee. Mijn vrouw is een roos. Of, ik weet niet wat jullie tegen je vriendin en je vriend zeggen, als je beeldspraak gebruikt, maar dan zeg je wat. Nou, die dominee zei tegen mij, zeg nou eens tegen je vrouw, mijn vrouw is een roos. Nou, ze zit er, dus ze weet dat ik het niet zo gek veel zeg, maar zoiets. Is ze dan ook een roos? Is mijn vrouw een roos? Ik mag u het antwoord geven, vandaag mijn vrouw is geen roos. Maar je wilt wat uitdrukken met mijn vrouw is een roos. Zo wil hij die evangelieschrijvers uitdrukken. Hij is opgestaan. Was die opgestaan? Is mijn vrouw een roos? Nee. Was die opgestaan? Nee. Maar het is het beeld. Ze geloofden zo erg in hem als de Messias, dat in die beeldspraak, hij is een roos, hij is opgestaan, zij verder gingen. Andries, zeiden ze, wees nou toch niet zo naïef. Wees niet zo naïef. Je hebt ervoor gestudeerd. Je denkt toch niet dat hij werkelijk is opgestaan. En wie van u geen vreemd is in het kerkelijk leven, die weet dat dit type gedachten steeds meer de ronde gaan doen. Dus wat ik vanochtend met u en ook met jullie heel erg ga bespreken, waar ik over ga nadenken, is, hoe zit dat nou precies? Zijn wij, zoals Petrus zegt, kunstig verdichte fabelen langsgelopen? Of zoals ik gisteren, ik twitter. U weet, ik twitter. Ik twitter over gisteren. Goed dat u dat allemaal niet gezien heeft, dat mijn stem gisteren weg was. Dus ik dacht, ik krijg allemaal vreselijk veel van die twittertjes terug van... daar komt hij wel naar Dordrecht, maar in Dordrecht twitteren ze nog niet. Dus ik kreeg geen één twitter. Ik kreeg geen één twitter uit Dordrecht terug. Maar goed, ik ben er en hij doet het net. Maar ik twitterde ook, gisteren, uiteraard, eerste paasdag... De Heer is waarlijk opgestaan. Krijg ik een twitter terug? Sprookje. Sprookje. Ja. Je twittert, de Heer is waarlijk opgestaan. En je krijgt terug via Twitter, sprookje. Dat is het beeld wat leeft. Of een roos. En een paar jaar geleden was ik hier. Toen preek ik uit 1 Korinthe 15 uit mijn hoofd. En daar zie je Paulus zeggen... Als de Heer Jezus Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is uw geloof ijdel. Dan bent u de beklagenswaardigste aller mensen. En ik weet nog dat ik toen zei, weet je wat we gaan doen? Dan stoppen we de dienst en dan gaan we hier de deur uit en dan gaan we koffie drinken. En dan stoppen we ermee. Als de Heer Jezus niet uit de dood is opgestaan, zo ernstig ligt het bij Paulus. Het is to be of not to be. Het is ijdel, te vergeefs, of het is echt. Zo scherp ligt het. Zo scherp ligt jullie geloof. Dat is het scharnierpunt van jullie geloof. De opstanding. Waar gebeurt of niet. En daarom ga ik met u 25 jaar verder in de geschiedenis. U weet, Jezus is overleden en opgestaan in het jaar 33, via de klassieke jaartelling. Ik ga met u naar het jaar 57. Wat gebeurde er in 57? In het jaar 57 was er een man, dat was Paulus, die had zijn zendingsreizen gedaan. En Paulus was op een van die zendingsreizen teruggekomen in Jeruzalem. En wat gebeurde er in Jeruzalem? Het is een kopie... van het verhaal rond Jezus, de overpriesters, de fariseeën en de schriftgeleerden, die zochten hem te doden. Waarom? Een kopie van 25 jaar daarvoor. Hij had de tempel ontheiligd, hij had vreemde goden had hij geïntroduceerd. Hij diende niet de enige ware God, de God van de Tora, van het Oude Testament. Dus de overpriesters, schriftgeleerden en fariseeën wilden hem doden. Alsof je het via het verhaal van Jezus en Pilatus hoort. Maar wat de Romeinen 25 jaar daarvoor verkeerd deden, dat doen ze nu wel goed. Felix, de stadhouder, de opvolger van Pilatus, die al lang weg was. Felix die zegt, ik wil die man op een goede manier ondervragen. Dus hij bracht hem, vanwege de angst voor de Joden in Jeruzalem, bracht hij hem naar Caesarea. Dat bestaat allemaal nog. Daar waar dat gebeurde, die hof waar Felix Paulus ontving in Caesarea, dat bestaat allemaal nog. En daar in het jaar 58 kwam Paulus aan en Felix zei, joh, wat is dat nou met jou? Waarom zijn die Joden, die Joodse overpriesters, schriftgeleerden, fariseeën, waarom zijn die zo boos op je? En dan zegt Paulus, geachte Felix, één ding, ik vertel het verhaal van de opstanding. Ik vertel het verhaal van de opstanding. En dat is iets... wat bij hen zo ontzettend naar binnen komt, daar kunnen ze niet tegen. Felix, de Romein, de stadhouder, begrijpt daar helemaal niets van. Wat zitten die Joodse sekten te zeuren met elkaar? En ik denk dat hij wel eens gehoord had van 25 jaar daarvoor, een zekere Pilatus, een zekere Jezus, opstand. Wat is er gebeurd? En hij is bang dat dat weer zal gebeuren. En hij weet dat hij door Rome wordt afgerekend op rust in Israël. Rust in Galilea. Rust in Judea. Dus wat doet die slimme Felix? Die stopt Paulus in de gevangenis in Caesarea en kijkt niet meer naar hem om. Hij stopt hem gewoon in de gevangenis. En hij doet niks meer. En je weet, die gevangenissen in het Oude Oosten waren wat anders dan in onze tijd. 2 jaar... zit Paulus in de gevangenis van Caesarea. Vanwege het verhaal van de opstanding. En dan wordt Felix vervangen. Hij wordt vervangen door Festus, waar we over lazen. Festus Scipio, een bekende Romein. We kennen hem ook uit de Romeinse geschiedenis. En die Festus Scipio, die wordt naar Jeruzalem gevoerd en naar Caesarea. En dan is het hele mooie, het allereerste dossier wat hij op zijn bureau krijgt, is het dossier Paulus. Het dossier Paulus, die inmiddels 2 jaar in die gevangenis zit. En Festus laat Paulus bij zich komen. En Paulus spreekt vrijmoedig over de opstanding. Er is maar één ding wat Paulus drijft in zijn prediking voor die stadhouders: de opstanding. Het centrum van zijn verhaal. Zelfs zo dat Festus gaat een truc bedenken. U weet, Pilatus bedacht een truc. Die dacht: ik laat Barabbas tegenover Jezus staan. Dan kiezen ze Barabbas. En ze kozen Jezus om te sterven. Dat was de truc van Pilatus. Festus, de opvolger, heeft een andere truc. Festus die zegt: wacht eens eventjes, er loopt hier nog zo'n Joodse koning rond die hem kwam bezoeken. Die heette Agrippa, een kleinzoon van Herodes. En Festus dacht: die Agrippa, dat is een Jood, die weet alles van die rare Joodse secte van Farizeeën, Sadduceeën, schriftgeleerden, christenen. Hij wist het onderscheid natuurlijk helemaal niet. En hij zegt tegen die Agrippa een heel beroemd zinnetje. Hij zegt: joh, kom er eens bij, jij Jood, kom er eens bij. Want er loopt hier een zekere Paulus, die van Jezus zegt dat hij gestorven is en dat hij leeft. En dat hij leeft. De totale prediking van Paulus in die dagen in Jeruzalem en in Caesarea voor gewone mensen, voor Grieken en voor Romeinen, was eigenlijk maar één verhaal. Hij leeft. En Agrippa zegt: ik wil dat wel eens zien. Ik wil die Paulus wel eens zien. En dan gebeurt het. Dan zijn we bij onze tekst. Moest ik hem lang inleiden. Het is een lange geschiedenis. Dan zijn we bij onze tekst. Stelt u even voor: een grote Romeinse rechtszaal in Caesarea. Een stadhouder met al zijn Romeinse soldaten daaromheen. Een Joodse koning, Agrippa de Tweede, met zijn hele hofhouding. Stel het u even voor, een soort paleis op de Dam, afgezet. Grote zalen en één mannetje. En wat staat er in de Bijbel? Geboeid. Eén mannetje geboeid. En wat gaat dat mannetje doen, Paulus? Die gaat tegen Festus en tegen Agrippa vertellen wat hij gelooft. En dan gaat Paulus spreken. En dan gaat hij spreken. En dan spreekt hij over, daar heb je hem weer, de derde keer, het feit dat Jezus is opgestaan. En dan zijn we bij onze tekst. Want op het moment dat Paulus het heeft over de opstanding, voor de zoveelste keer, zegt Festus, en er staat in het Grieks een woord waaruit blijkt dat hij zich niet meer kan inhouden, dan zegt die Romeinse stadhouder, die zegt: Paulus, je spreekt wartaal. Al die boeken die jij bestudeerd hebt, die hebben je tot razernij gebracht. Paulus, je spreekt wartaal. Waarom, gemeente, dacht die stadhouder op dat moment: Paulus, wartaal. Waarom? Hij, Festus, was een Romein. Die Romeinen geloofden in goden. En die goden, dat waren machtige goden. Dat was Mars, Zeus, Jupiter, Mercurius, Hermes. Nou, uw hele opleiding op de middelbare school kunt u erachteraan vertellen. Al die goden die u geleerd heeft op de middelbare school. Dat waren de goden van de Romeinen. Dat waren machtige goden. Dat waren grillige goden. Als u ooit wel eens in Pompeji bent geweest, bij Napels, u weet, Pompeji is nog overgeleverd zoals het was, dan ziet u dat in al die huizen van de Romeinen in Pompeji stonden allemaal van die kleine altaartjes op verschillende plekken in de huizen, want die grillige goden, waar je bang voor was, die moesten tevreden gesteld worden. Iedere dag, met offer zus en offer zo. Dat is de God van Festus. En dan komt Paulus. En dan zegt Paulus, de God die ik dien, dat is een God die niet grillig, onberekenbaar, machtig, angstig naar ons kijkt of wij naar hem. De God die ik dien is een God die mens werd, zich ontledigde, stierf en opstond. Daar kan die Festus niets mee. Dat vindt hij, om met Nietzsche te spreken, mag ik het zo zeggen, en dan zeg ik het niet spottend, dat vindt hij maar een slappeling. Wat een slappe God. Wat een slappeling. Die gaat sterven voor zijn eigen volk. En die gaat opstaan. Hij wil de machtige goden, eventueel zelfs grillige goden. Hij wil de Romeinse goden. En niet een, ik zeg het nog één keer, en ik zeg het met huiver, en ik bedoel het goed, niet een God die zo dichtbij komt, zo dicht bij u en bij mij, dat hij mens wordt, sterft en opstaat. Dat is de wartaal van de kerk. En zometeen komt de vraag natuurlijk, is dat misschien ook geen wartaal? Maar we springen verder. Want Festus heeft gezegd, Paulus, wartaal, wat een onzin, dit evangelie, ik geloof het niet. En Paulus zegt dan, wacht even, Festus, er staat er nog één, dat is Agrippa. Agrippa is een Jood. Agrippa is een Jood. Die wist dus van de voorspellingen. Die wist dat de Messias zou komen. En dan zegt Paulus twee dingen tegen Agrippa. En hij keert zich tegen Agrippa. En hij zegt tegen Agrippa, Festus stond daar. En je ziet in het Grieks dat Paulus zich omdraait. Hij keert zich tot Agrippa. Maar u, koning Agrippa, u weet het toch wel. Want de dingen die gebeurd zijn 25 jaar geleden zijn toch niet in een uithoek gebeurd. Die zijn toch vlak bij u gebeurd. Die zijn toch in uw rijk gebeurd. U weet er toch van. Dat is één. Paulus zegt, je had het kunnen weten. Je was erbij bijna. En twee, het staat toch in de profetieën. U leest het Oude Testament. Koning Agrippa, het staat toch in het Oude Testament. Gij Bethlehem Efrata, Jesaja 53, ga maar door. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Mijn God, Psalm 22, waarom verlaat gij mij? Ik zou kunnen doorgaan. Het Oude Testament, wat zo gaat naar die komst van de Messias. Agrippa, jij kent het Oude Testament, wat doe je ermee? En het is ook nog gebeurd in jouw eigen rijk en je weet ervan. Het was pas 25 jaar daarvoor gebeurd. Agrippa, wat doe je ermee? En dan wordt het doodstil. Dan wordt het in die hele rechtszaal in Caesarea doodstil. En dan zijn alle ogen zijn gericht op die Joodse koning Agrippa. Wat gaat hij doen? Festus staat te kijken. De vriendin van Agrippa staat te kijken. De soldaten staan te kijken. De schriftgeleerden, overpriesters, farizeeërs die opgetrommeld waren uit Jeruzalem staan te kijken. Wat doet Agrippa? Ik denk dat er weinig voorbeelden in de geschiedenis zijn waarbij het evangelie zo ontzettend ontzettend dicht bij iemand gekomen is. Agrippa, je weet dat het gebeurd is. Het was in jouw rijk. Agrippa, je weet dat het voorzegd is in jouw Bijbel. Wat doe je ermee? Festus zei, het is wartaal. Agrippa, wat zeg jij? Doodstil. Doodstil. Die man die staat voor een keuze. Een keuze die zo dicht in zijn hart komt. Die man staat zo dicht bij de eeuwigheid op dat moment. En wat zegt hij? Nou, we hebben het gelezen. Wat zegt hij met een ironische lach op zijn gezicht? Zo staat het er in het oorspronkelijk. Met een ironische lach op zijn gezicht, zegt Agrippa. Hey joh, Paulus. Je wilt toch geen christen van me maken? Zo dichtbij. Zo dichtbij. Hey Paulus. Je wilt toch geen christen van me maken? En dan zegt Paulus nog, wat een moed. O koning Agrippa. Wat zou ik dat graag willen. U en uw hele huis. Los, zegt hij er ook nog bij, met het goede hart van hem. Los van de boeien die ik heb. Want hij stond geboeid aan handen en aan voeten. En dat deed allemaal in die tijd, deed het allemaal gruwelijk pijn. Zo stond Paulus daar. En dan staat er die dramatische zin. Dan staat er daar, toen stopte ze het rechtsgeding. Festus en Agrippa gingen de zaal uit. En die zeiden nog tegen elkaar, en passant, bij de gang, bij de toiletten bij wijze van spreken, zeiden ze nog tegen elkaar, ja, als die zich niet op de keizer in Rome had beroepen, dan lieten we hem nu vrij. Maar goed, hij had zich op de keizer beroepen, dus Paulus ging naar Rome. Het evangelie van de opstanding, beste mensen in Dordrecht vanochtend, het evangelie van de opstanding komt zo dicht bij mensen terecht. En ze pakken het niet. En mijn vraag aan u vanmorgen is, u voelt hem aankomen. Mijn vraag aan u vanmorgen is, kunt u, kan ik mij met een van die mensen identificeren? Kunnen jullie je verplaatsen in een van die mensen? In Paulus, in Festus en in Agrippa. Want ik doe nog één keer. Nou, hij is gevallen, hij ligt hier. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Dit gebeurt daar in die zaal in Caesarea. Daar wordt het evangelie als het ware op een manier bij mensen gebracht die misschien in de kerkgeschiedenis nooit meer heeft plaatsgevonden. En wat gebeurt er? Daar zijn ogen die gesloten zijn. Ogen die gesloten zijn voor het evangelie. Het evangelie van de opstanding. Ik zei al, die Festus, die Romein, die begrijp ik. Weet u dat? Die begrijp ik wel. Dat is een Romein die een beeld heeft van God, die alles regelt, alles doet, grillig is en straffend is. En als ik vaak interviews lees in kranten van mensen die een beeld van God hebben, dan moet dat zo'n God zijn. En als het die God niet is, die alles regelt, alles doet, almachtig is en eventueel grillig is, dan hoeven we hem niet. Festus staat model voor zoveel mensen in onze cultuur op dit moment. Die niks hebben met een lijdende God. En die lijn wordt alleen maar versterkt de komende jaren. Door de komst van de islam in Nederland. We hebben in Nederland er een god bij gekregen. Dat is de islam. En de islam heeft een bepaald godsbeeld. Allah. En dat godsbeeld is, en daar gaan we verder niet over hebben natuurlijk vanochtend, machtig. Onbereikbaar. Ver weg. Om te sidderen. Om voor te buigen. Om onzeker rond te zijn. En door de komst van de islam is er een soort godsbeeld in Nederland gekomen, wat als het ware hetzelfde godsbeeld is als die vesters. Oh. En dan kom je aan als christelijke kerk met de boodschap: hij is mens geworden. Beseffen we wel, met z'n allen, wat voor unieke God wij hebben? Beseffen we dat wel voldoende? Wat voor unieke God wij hebben? In wat voor een unieke God wij mogen geloven? Of is het zo dat misschien wel door de komst van de islam in Nederland we opnieuw zijn gaan nadenken? Dat hoop ik voor u. Dat hoop ik voor de kerk. Van, maar wat is het dan wat wij hebben? Beseft u in Dordrecht vanochtend welke God wij mogen dienen? Niet die grillige God. Niet die God waarvoor je bang hoeft te zijn. Niet die God die zo op afstand staat, onbereikbaar, ver weg. Maar een God, Pasen, Goede Vrijdag, een God die zo dicht in ons leven is gekomen, dat het een, nog één keer, hè, excuus voor het woord, Nietzsche, nog één keer, dat het een slappeling is. Wie gaat er nou voor zijn volk lijden? Straf ze! Dat doen goden! Pijnig ze, dat doen goden. Wat goden niet doen, lijden. Voor mensen die hem niet eens vereren soms. Ziet u vanochtend door Festus heen zijn ogen? Hoe onvoorstelbaar groot. How great is our God? Hoe onvoorstelbaar groot in de zin van grootsheid onze God is. En dan zeg ik er ook maar bij, en nog niet verdiend ook. Ik begrijp die Festus wel. Ja. Wartaal is het. Spreekt de kerk wartaal? U zei net, hij gaat zeggen dat de kerk geen wartaal spreekt. Toen dacht ik, ik ga zeggen dat de kerk wel wartaal spreekt. Ja. In wezen is dit wartaal. Dit staat haaks op u en mij. Dit staat haaks op de cultuur. Dit staat haaks op goden. Dit staat haaks op de islam. Dit staat haaks op wat u misschien willen. Dit is zo anders. Dit is het christelijk geloof. En ik hoop zo dat we met z'n allen in Nederland, laat de wereld maar even buiten, dat we met z'n allen in Nederland in de kerken beseffen hoe groot dat evangelie is. Niet van ik geef, maar van hij geeft. Dat is Festus. Die begrijp ik. En heb je ook nog Agrippa. Agrippa. Hij wist dat Jezus was opgestaan. Het was in zijn rijk gebeurd. En hij wist dat het door de profetieën voorzegd was. En toch doet hij het niet. Dat evangelie wordt als het ware op zijn lip gelegd door Paulus. Agrippa, koning Agrippa, ik weet dat u de profeten gelooft en ik weet dat u weet dat het gebeurd is, want het is niet in een uithoek van uw rijk gebeurd. Agrippa, bent u bereid? En Agrippa zegt uiteindelijk: Nee. Ik ben niet bereid. Ik geloof het niet. Dat is ernstig. Ik ben de afgelopen dagen in mijn studeerkamer met die Agrippa bezig geweest. Dat is ernstig. dat het evangelie zo aan je hart wordt gebracht. En dat je toch zegt nee. Dat je als het ware, je houdt hem op. En je doet hem niet af. Dat is het. Wat was er bij de Agrippa? Nou, Agrippa die leefde een nogal liederlijke levensstijl, om het maar heel voorzichtig te formuleren. Wat was het bij Agrippa? Nou, als Agrippa christen zou zijn geworden, dan had hij zijn levensstijl nogal moeten veranderen, om het zomaar even te zeggen. En dat wou hij niet. Hij wou niet het offer brengen van een levensstijl naar de schriften. Dus Agrippa zei, andere keer, wat Felix een keer heeft gezegd, andere keer. Zo dicht komt het evangelie op ons af. Zo dicht. En wat is nou waarom, tenslotte? Waarom dan dat geloof? Er staat tekst ervoor. Opdat wij, als u gelooft. Gelooft wij? Gelooft u eigenlijk? Geloven jullie? Als ik vragen mag. Geloven jullie? Wat fijn dat je in de kerk niks terug hoeft te zeggen. Oh, gered, gered. Geloven jullie? Gelooft u? Kijk, zie je wel, zij durven wel. Zij durven. Even ervoor zegt Paulus, wat is nou het nut van geloof? Om het zomaar even te zeggen. Waarom zou je geloven? Nou, in de eerste plaats niet vanuit nut, maar in de eerste plaats vanwege God zelf. Vanwege God zelf. Hè? Niet wat word ik er beter van, wat krijg ik er allemaal mee. Maar in de eerste plaats, als er een God is, en die is er, die zich zo heeft openbaard, en dat heeft hij gedaan, en die zo op ons betrokken is, en dat is zo, dan is het eerste reden om te geloven is, ik aanbid u Heer, om wie u bent. Los van wat ik krijg, los van het nut voor mij, los van weet ik wat allemaal. Ik aanbid u hier om wie u bent. En de tweede is wat Paulus dan schrijft. De vergeving der zonde en de toekomst tot het eeuwige leven. Ja, dat is dan het nut, mag ik het zo zeggen. Dat is dan het uitzicht. De vergeving van zonde en de toekomst, de toegang tot het eeuwige leven. We hebben ze gehad. Festus. Wartaal. Onzin. En ik zeg u, wij spreken wartaal. Voor de Grieken is het verborgen, zegt Paulus. En voor de wijze en verstandige is het verborgen. Maar wij, die in hem mogen geloven. De wartaal van Festus. Agrippa die zegt, joh, bijna, 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 ben er bijna. Maar ik doe het niet, ik doe het niet. Want ik wil mijn levensstijl niet veranderen. Paulus, je maakt me bijna een christen. Maar Paulus, ik doe het niet. Ik wil niet. Ik wil die God uiteindelijk niet dienen. Want dat kost mij mijn levensstijl. En die wil ik niet kwijt. En Paulus zelf, toen hij op de weg naar Damascus werd geconfronteerd met die God, die zei... Dat is de derde. Paulus zelf zei... Heer... Zegt u het maar, wat moet ik doen? Want ik was een vervolger van u en ik wil volgeling van u worden. Ik leg ze bij u neer. Paulus zelf, Festus en Agrippa. En ik vraag aan u, toets u zelf. Toets u zelf. En ik hoop niet dat er vanmorgen iemand in de kerk zit. Ik hoop zo dat er niet iemand in de kerk zit die zegt diep in zijn hart... Misschien ben ik ook zo'n Agrippa. Dat ik uiteindelijk zeg. Weg. Weg. Weg Paulus. Ik wil het niet. Misschien zit er ook een Festus in de kerk hier vanochtend. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Die zegt, ja joh, maar een God die zo dichtbij komt, dat begrijp ik niet. Dat zo'n Festus, dat zou ik best begrijpen. Ik zou best kunnen begrijpen als hier bij deze jongeren, ik spreek ze toch maar even aan, ze zitten er ieder jaar, maar altijd weer anders zie ik aan die gezichten. Dat jullie denken, zo'n God? Ja, begrijp ik best. Begrijp ik best. Ik begrijp die Festus wel. En hoop ik dat we met z'n, waar we ook op de levensweg zitten, waar we ook op die geestelijke levensweg zitten, dat we met z'n allen zeggen uiteindelijk, Heer, U bent het. U bent de opgestane Heer. Voor Dordrecht en Nederland. Amen. Wij gaan zingen over dat prachtige lied. Ik heb geloofd, daarom zing ik van gena, ontferming en verlossing. Laten we danken. We danken u, Heere, om hoe u uzelf aan ons hebt geopenbaard. Niet als de grillige God ver weg. Niet als een onberekenbare God. Niet als een onbereikbare God. Niet als een God waarvoor wij moeten sidderen en beven. Niet wetende wie u bent en wat u wilt doen. Maar wij danken u uit het diepst van ons hart dat u hebt geopenbaard als een God die met ons leven wil delen. die in ons leven is gekomen, die mens is geworden om ons leven te delen en onze zonden op u te nemen. Wij danken u dat u die God bent, zo dichtbij. En wij danken u dat wij mogen belijden wat Paulus beleed voor Festus en Felix en Agrippa. U bent de opgestane. Wij danken u dat u zelf zo wilde openbaren. En wij zien in het woord dat ja, dat een geloof is, dat een openbaring is die op weerstand stuit. De weerstand van de wereld die dat niet begrijpt. Die u, ik mag het zeggen met schroom in mijn hart, die vindt dat u een slappeling bent. En de weerstand van mensen die voelen dat hun levensstijl moet veranderen als zij in u zouden geloven. En bid u vanmorgen, laten wij de houding mogen hebben na deze preek niet van Festus en niet van Agrippa, maar van Paulus. Die met u geconfronteerd werd, de weg naar Damascus en tegen u zei, Heere, wat moet ik doen? Heere, dat de vrucht van de prediking van deze dagen mag zijn hier in Dordrecht, maar ook in andere gemeenten waar uw woord is verkondigd. Wat zullen we doen? Wat mogen wij doen? Heere, wij aanbidden u om wie u bent. Zodat we daardoor ook bemoedigd weer de week en het leven in mogen gaan. U bent met ons en dichtbij gekomen. En dat hebben we mogen beleven, mogen belijden en mogen vieren in deze dagen. Dank u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De inzameling der gaven staat daar en het zingen van gezang 94, dus dat zal wel onder het voorspel gebeuren, denk ik zo. wil met u eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zijt alle eer. Amen. En u ziet, na deze woorden, u mag koffie drinken in de zaal. En goede en gezegende tweede paasdag.